Dankjewel. Goedemorgen. Jezus? Dat is een vraag. Dat je helemaal geen grote gemeente hoeft te zijn om God te aanbidden. Ja, ik weet niet hoe u het ervaren heeft, maar daar bedoel ik gewoon letterlijk in aantallen. Misschien zit u wel eens dat je zegt van ja, we zijn een klein groepje, maar God is hier ook in ons midden. Ik moest denken toen ik het liedje zag voordat ik begin. Het is dat Poolse liedje. Ik wil hem graag ook hebben als dat mag. Dan hoef ik hem niet. En de vertalen, geloof me, dat is een hoop werk. En zeker ook onder te zetten. Dus wie het gedaan heeft, chapeau, heel goed gedaan. Maar ik zou hem graag willen hebben. Prachtig lied. Maar ik moest denken aan het schip. Voor de mensen die me niet kennen, heel lang geleden had. Het wordt steeds langer geleden. 30 jaar, ja. Ongeveer bijna 29 jaar. Dan ben je met 32, soms hadden we momenten, 38 nationaliteiten. En dan bij elkaar en heb je een zondagmorgendienst. En heel soms werd er wel eens gezegd van, ook in de gebedsavonden, bid allemaal in je eigen taal. En dan hoor je van alles. En dan moest ik aan deze tekst denken. Openbaring. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met luide stem. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Dat gaan wij meemaken in de toekomst. Alle natieën. Nou, dat heeft het te maken ook met het thema. De missie van God. Heel soms heb ik wel eens een preek. Die doe ik bijna in elke gemeente waar ik kom. Nou, dit is er zo in. En dat is gewoon omdat het mijn hart raakt. Maar ook omdat er een hele mooie boodschap in de, ja, ik mag hopen ook in de andere, weet je, andere preken die ik mag brengen. Maar ik vind dit gewoon heel bijzonder. En ik wil je meenemen eigenlijk op een weg door de Bijbel heen. Hoop dingen bekend, misschien wel. Maar dat geeft niet. We hebben het gewoon elke dag weer nodig. En het verhaal is de missie van God. En die heeft een opdracht. En voordat we ernaar gaan kijken, wil ik een zegen vragen. Vader, we willen u danken dat we zo bij elkaar mogen zijn in het lichaam van de Heer Jezus Christus, uw bruid. En Heer, dank u wel dat we zo bij hier mogen zijn, Heer, als kinderen van God, gered, betaald door het bloed van de Heer Jezus. En Heer, dat we baden het vanmorgen al en ook nu, Heer, als we zo'n Pools lied horen, we zijn verbonden met zoveel mensen. Allemaal kinderen van u. Verbonden met mensen die samenkomen in uw naam in de hoek van Holland. In het Westland, in Nederland, in de Benelux, in Europa. En het gaat de hele 24 uur lang door, Heer. Op verschillende plekken komen de kerken bij elkaar, mensen die u aanbidden. En daar zijn we een onderdeel van. Maar Heer, dat heeft u ook op uw hart. U had een missie. En die heeft u volbracht door uw Zoon, Heer Jezus Christus. En die geeft u tegelijkertijd aan ons. Daar willen we vanmorgen naar kijken. Heer, wilt u uw woord openen en ons zegenen, zodat we een zegen mogen zijn. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik wil een stukje lezen uit het boek Genesis. Nou, de drie punten staan er al. Gods missie, Jezus' missie en onze missie. Drie foto's hebben ook allemaal een betekenis. Ik heb ze echt bewust uitgezocht. En we komen daar bij Gods missie. En dan wil ik vragen of u Genesis 12 op wil zoeken. Genesis 12, vers 1. En we gaan twee kleine gedeeltes voorlezen. Dat is de roeping van Abraham. Genesis 12, vers 1. En ik lees hem met de NBV. Nog niet de nieuwe, die is onderweg. Die heb ik nog niet. Maar die krijgen we wel. De 21ste versie. Maar daar komt hij. Toen zei de Heer tegen Abraham: vertrek uit je land. Verlaat je familie en het huis van je vader. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn. Als mensen jou goed behandelen, zal ik ook goed voor hen zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dan wil ik een tekst uit het Nieuwe Testament lezen, Galaten 3. En die lees ik uit de basisbijbel. Die heb ik bewust eens gedaan. Ik denk zelfs, kijk hoe het daar stond. Ik vond het eigenlijk wel heel mooi. Galaten 3, Een brief die Paulus schrijft aan de gemeente in de Galaten. En daar trekt hij nogal van leer, omdat zij onder de wet weer gingen leven. Nou, hij maakt daar een vergelijking en dat heeft eigenlijk te maken met dit stukje wat we net lezen. Galaten 3 vers 8. De boeken wisten van tevoren dat God de niet-Joodse volken door hun geloof zou vrijspreken van schuld. Daarom hebben de boeken van tevoren aan Abraham het goede nieuws verteld. Door de zegen die op jou is, zullen alle volken gezegend worden. De mensen die hetzelfde geloof hebben als Abraham, ontvangen dus samen met Abraham Gods zegen. In de vertaling die jullie misschien hebben, of in de herziene vertaling, daar staat er dit. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen, dat zijn de volken, uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Mooi, hè? Dus Paulus gebruikt het woord evangelie eigenlijk verwijzend naar Abraham. Nou, dit stukje wilde ik lezen. En ook nog vers 29. Ik neem dat je nog gelaten 3. En als jullie van Christus zijn, dat is uit de NBV, zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie. Nou, vandaar dat je een beetje de lijn ziet, Gods missie, Jezus missie, onze missie. En wat wil ik nou van doen vanmorgen? Om een beetje de grote lijnen. En dat doe ik met 3 blokken, zeg maar, in het Oude Testament. Niet 3 punten, hè, want het zijn deze 3 punten. En 3 blokken in het Nieuwe Testament. Hoe begint de Bijbel? Die begint met blok 1, dat is de schepping. Fantastisch, God sprak en het was er. Ik kan helemaal uitweiden natuurlijk, want dat is zo mooi. Hè? Denk aan evolutietheorie, als je dat gaat bekijken en weet ik het. Nee, ook de evolutie, hartstikke mooi hoor. Sommige christenen denken dat wel eens door evolutie is toch de wereld geschapen. Nou, daar zou ik wel even een boompje op willen zetten. Theologisch lopen dan compleet vast. En ook als je de evolutie hebt, de Big Bang, wat was daarvoor? Je blijft het probleem houden. God sprak en het was er. En 2 hoofdstukken mooi zie je het fantastisch. En dan direct al de val. Dat is blok 2. Dus God maakt het fantastisch en direct de val. Dan krijg je een aantal geschiedenissen, zal ik zo meteen heel kort opnoemen. En dan krijg je de roeping van Abraham, blok 3. Dat is eigenlijk het Oude Testament. En in de roeping van Abraham pak ik heel de huisgeschiedenis van Israël erachter. Want dan krijg je natuurlijk het verhaal van zijn familie, krijg je Isaac, krijg je Jacob, krijg je zijn volk, kom je op slot in Egypte. En dan zie je ze terugkeer en dan komen ze in het beloofde land. En dan krijg je het hele verhaal van Israël. Die 3 blokken. Dus we hebben de schepping. Wat hebben we dan? Ja, ik blijf docent, hè. Wat hebben we dan? De val en dan de belofte. In het Nieuwe Testament heb je het evangelie, het goede nieuws. De Heer Jezus, het evangelie. Daarna kom je in blok 5. Dat is onze tijd waarin we leven. De opdracht. En dan krijg je blok 6. De toekomst. Dus voor ons, wij leven in blok 5. Wij kijken terug naar het evangelie. Dat is wel heel mooi. Dat is het kruis. Daarachter ligt de belofte. Daarachter ligt de val. En daarachter ligt de schepping. Gewoon even aan de grote lijnen. Waarom is het nou belangrijk? Omdat ik denk dat je daardoor de grote lijnen ziet van wat God wil. Zo liggen er heel veel lijnen in Gods woord. Allemaal verschillende dingen die we helemaal kunnen belichten. Wij kijken nu naar de belofte. Nou, ik heb het missie genoemd omdat het boodschap, opdracht, taak, al die termen zitten daarin. God verplicht zichzelf aan een opdracht om een taak te doen. En dat wilde hij eigenlijk al vanaf de schepping af. Hij wilde bij zijn kinderen wonen. Ongelooflijk om voor te stellen. En dan liep God gewoon rond en zij ontmoeten hem, Adam en Eva. Ging heel snel fout. En dan zie je steeds dat God wil, ik wil volledig herstel. Ik wil dat we helemaal terugbrengen. Eventjes zomaar opgenoemd, er staat een boom waar ze niet van mochten eten. En er staat een boom in de toekomst, in een nieuwe hemel en de aarde. Nou, dat is de levensboom. Er zitten allerlei dingen. Ook weer zo'n lijn die er doorheen loopt. Maar waar wij naar kijken is dit. De schepping krijg je in Genesis 1 vers 2. Schepping 3. De zondeval. Het gaat al helemaal mis. De duisternis doet zijn intrede. God geeft eigenlijk direct al de oplossingen. Dat noemen ze de moederbelofte. Daar spreekt hij de slang aan. Het zaad van een vrouw zal jouw kop vermorzelen. Dat wijst al naar het kruis. Direct al. Maar daar staan we niet bij stil. Dan zie je de zondeval. Dan krijg je Genesis 4 en 5. Kain en Abel. Het nageslacht van Adam. Heel boeiend. Eerst zie je dat God schept de Adam naar zijn beeld. Adam is geschapen naar het beeld van God. En dan zie je in Genesis 5. Adam krijgt kinderen naar zijn beeld. Naar het beeld van Adam. We hebben iets verloren. We hebben de verbintenis van God verloren. Dan gaat het verhaal verder naar Genesis 6. En daar lees ik één tekst van. Genesis 6 vers 5. De Heer zag de slechtheid van de mens op de aarde en die was groot. En dat alle gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slechter waren. We hebben hier 6 hoofdstukken gehad. Zo slecht ging het. De Bijbel gaat verder en wat beschrijft hij dan? Noach, de zondvloed. Weer krijgt de mens na de zondvloed een opdracht. En dat is eigenlijk het eerste verbond in de Bijbel, om het zo te zeggen. De eerste afspraak die God geeft aan de mens. Zo zijn er 9. Gaan we niet helemaal doorlopen. Ik heb er alleen even van Abraham nu gepakt. En dat zie je daarna. Nadat Noach met zijn gezin naar buiten komt, dan krijg je Genesis 10 en 11. De toren van Babel. God geeft aan Noach, eigenlijk aan Noach, aan de hele schepping, aan alles, cultiveer weer. Ga uit en leef. En wat lees je in het verhaal? Iedereen klont het bij elkaar in een stad en bouwt een toren. En dan grijpt God in, op zo'n manier, hij roept Abraham. En dan vind je Genesis 12. Ik leg bewust even die lijn neer, want we zien hoe belangrijk Genesis 12 is, die belofte. Want dan zegt God, Abraham, ik zal door jou de wereld zegenen. Dat is de key, dat is de sleutel. En dan moet je eens 2 koningen opzoeken om te laten zien wat God daarmee doet. 2 koningen, als je een Bijbel bij je hebt, of een mobiel, of weet ik hoe je het doet. 2 koningen, 13 ja, vers 22. We gaan niet op de geschiedenis in daar, daar gaat het even niet om. Maar wat ik wil aantonen, en dat kan ik wel tientallen keren doen, maar ik pak gewoon 1 tekst. God maakt een afspraak met Abraham en die wordt uitgelegd in hoofdstuk 17, Genesis 17 en 15. Daar gaat hij, 2 koningen. Dus in Genesis 15 en 17, dan wordt het uitgelegd. Dan gaat hij echt een verbond sluiten. Jouw volk zal groot worden als de sterren en als het zand en al die dingen. En er zit eigenlijk ook een voorwaarde aan en ik kom zo hierop. Alle verbonden die God sluit zijn voorwaardelijk. En dan gaan we altijd een beetje verzitten. Dat betekent dat we het toch kunnen verdienen. Er zijn voorwaarden aan. God zegt dit, ik ga jou zegenen. Maar ik verwacht wel iets terug. Dan zegen ik jou. Maar let op, de key hierin is dit. Als de andere partij niet doet wat God vraagt, gaat God altijd door. En dat is de sleutel. Wij maken wel eens afspraken, ja, jij doet dit, doe ik dat niet meer. Gods belofte komt vanuit zichzelf. En gewoon een voorbeeld, 2 koningen vers 22. Dat gaat over het verhaal over Hazael, de koning van Syrië, die Israël onderdrukt. En dan beginnen we vers 23. Maar de Heere was hun genadig. Hij ontfermde zich over hen, keerde zich tot hen, omwille van zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Ik lees het hier uit de Herziene Statenvertaling. Hij wilde hen niet te gronden richten en heeft hen niet verworpen van voor zijn aangezicht tot nu toe. Dus wat je hier gaat, dat is maar 1 voorbeeldje, zo zijn er tientallen. Maar God in heel die geschiedenis van Israël, elke keer faalt Israël en moeten zich bekeren. Ze moeten zich omdraaien. En dan zegt God, ook als ze dat niet doen, ik kijk terug naar mij. Afspraak. Ik heb een verbond gesloten met Abraham en daar zal ik mij aan houden. De kern is dit, God is trouw. En wat heel belangrijk is, dat is letterlijk voor het volk Israël. Door heel de geschiedenis heen, door de evangelieën, door onze tijd en voor de toekomst. Nou ja, ik mag het hier wel zeggen, hè? Ik neem aan dat het niet zo is, dat wij denken dat de kerk de plaats ingenomen heeft van Israël. Dat is gewoon niet zo. Israël heeft nog steeds die lijn. God gaat verder met Israël. Maar dan zie je iets moois gebeuren. En daar hebben we de tijd natuurlijk niet voor, maar ik noem het alleen. God scherpt elke keer zijn verbond aan. Je krijgt het verbond van Noach, dan krijg je het verbond van Abraham, dan krijg je het verbond van David. En dus er zijn verschillende verbonden. En dan gebeurt er iets bijzonders. Eigenlijk maakt hij ze elke keer groter. Elke keer groter. Bizar. En dan zegt hij tegen zijn volk, als je nou doet wat ik zeg, wat ik je geef, dan ga ik je zegenen. En daar hebben wij toch altijd ook wel een beetje in. Ja, wij zijn gezegend omdat we het kruis hebben. Als je de Bijbel leest, God zegent in overvloed. God wil zegenen. Misschien heb ik het de vorige keer wel gezegd. Dan bal ik een beetje in herhaling. Maar dat is de fase waarin ik persoonlijk in zit. Wij hebben een goede God. Psalm zegt, God is goed en doet goed. Tuurlijk is de gebrokenheid in deze wereld, dat blijft. Maar zijn hartsgesteldheid, als ik het zo mag uitdrukken, zijn wezen, wie hij is heilig, is rechtvaardig, maar is ook 100% goedheid, is 100% liefde. En dat zie je in Jona terug. Dat het volk eigenlijk zegt van we willen niks te maken hebben, Nineveh, we willen niks met God te maken hebben, dus spreken ze zijn rechtvaardigheid aan. God is geen taartpunt, heb ik vaker hier gezegd. Hè? Geen onderdeel. 100% rechtvaardigheid. Dan krijg je zijn toorn te zien. Want God is ook een toornig God. Tegelijkertijd, als je op je knieën gaat en zegt, maar Heer, vergeef me. Dan krijg je 100% zijn genade. En dat gebeurt bij Nineveh. Er staat ook, God bedacht zich. Nou, hij bedacht zich niet, hij is geen mens. Dat is onze vertaling. Het Hebreeuwse woord spreekt over, je spreekt, God reageert op de actie van de mens. Als een mens zich bekeert naar het kruis van Christus, dan krijg je 100% genade. Dat is wie God is, dat is wat God wil geven. En dat zie je in die belofte terug. Waarom zet ik dat ook bewust zo neer? Het brengt ons namelijk bij het tweede punt, Jezus' missie. Moet je je voorstellen dat de Heer Jezus geboren wordt, we gaan naar kerst toe. Kwetsbaar kind, we zagen het net een kind ook op het beeld. Hè? Fantastisch liggen te slapen zo. Zo lag Jezus letterlijk ook te slapen. Alleen wij beginnen eigenlijk met zijn leven, de geboorte, boom, gelijk na 30 jaar. Maar hij is ook kind geweest. Hij is ook 10 jaar geweest. Hij is ook 16 jaar geweest. 24. Die is allemaal doorgemaakt. En toen was hij 30 en dan krijgen we het evangelie. Dan krijgen we waarom hij er werkelijk was. Maar moet je eens voorstellen dat hij dus niet leefde in onze tijd. En dat is natuurlijk logisch. Hij had namelijk alleen de geschiedenis achter zich van het woord. De Tanach. De profeten, de geschriften, de boeken. Die spraken over de schepping. Die spraken over de val. Die spraken over de belofte. Hij wist dus de belofte die God heeft om door Israël een zegen te zijn tot de volken, ga ik volledig waarmaken. Dat is bizar. Het is bijna niet voor te stellen. Maar dan weet je ook nog, want de Heer Jezus wist waar hij naartoe ging, zeker op het laatst. Hij zweette bloed. Laat de beker voorbij gaan, als het kan. Maar niet mijn wil, maar uw wil. En al die toorn, alle zonden die nu ook nog op deze aarde plaatsvinden, alle ellende die al die eeuwen doorgegaan zijn in heel dat Oude Testament, die werden vergeven, door een offercyclus, maar de toorn hoopte zich op. En alles wat nog gaat komen. En dan komt er één moment en dan staat de Heer Jezus letterlijk voor het kruis. En die moet die weg gaan. En alle toorn komt op hem. Alles. En dat kan je verwoorden door een hele simpele zin. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En mag ik het misschien zo zeggen? De Heer Jezus, de Heilige Geest en God in eeuwigheid verbonden met elkaar. Was dat misschien het moment in de tijd dat Jezus letterlijk 100% verlaten werd van God? Hij ging de hel in. Openbaring heb ik net uitgelezen. Fantastisch gedeelte. De Heer Jezus heeft de macht, de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dat zegt de Openbaring. Dat is de toekomst. Wij leven in de opdracht, hè? En we kijken naar de toekomst en we zien het staan. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Hij is de baas. Dat is onze hoop. Maar terug naar het evangelie, het goede nieuws. Dat gebeurde op Jezus, alle toorn. Hij werd gescheiden van God de Vader. En wat gebeurt er zo mooi? Dan zie je in één keer een nieuw verbond plaatsvinden. Want wat gebeurt er in het verhaal dat de brood gebroken werd? Dit is mijn lichaam. Dit is het nieuwe verbond. Dit is het nieuwe afspraak. De Joden dachten hieraan. Ik ga er niet helemaal uitweiden. Ontzettend mooi als je weet hoe echt letterlijk het Pascha gevierd werd. Met al die bekers. Dus ze kregen 4 bekers. En dan elke beker heeft een betekenis. En het brood wat hij breekt, waar allemaal kruidnagels in zitten. Wat betekent het stro van de slaaf. Allemaal betekenis terug naar Israël. Allemaal terugkijken naar Israël. Allemaal terugkijken. Het bloed wat op de deur gesmeerd werd, was het lammetje van Israël. En dan moet je je voorstellen, je zit daar met 12 discipelen. En dan zegt Jezus in één keer, zij gingen ervan uit, wij vieren gewoon Pasen. Of Pesach. En dan zegt Jezus dit. Niet van, dit is het lichaam van de slaven, het brood. Weet je, en dit is het bloed van het lammetje van, nee, dit is mijn lichaam. Radicale verandering. Doe dit totdat ik terugkom. Toekomst. Maranatha, hij komt, hè? Ik mag hopen dat dat vrede geeft. En die hele situatie, dat doet de Heer Jezus Christus om een oogst binnen te krijgen. En nu zie je een klein beetje misschien wat ik hiermee bedoel. Hier zie je heel veel volken, het graan groeit. Weet je wat de Heer Jezus zei toen hij over Jeruzalem keek? De oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig. Hij werd namelijk ook de eersteling genoemd. Ik heb het vaker gezegd hier, maar dan val ik maar aan een herhaling. Wat heb je met docenten, hè? Als ik aan een leraar, aan een leerling vraag, heb ik vorige week gesproken. Dus hier kan het ook. Is het maanden. Op het moment dat de Heer Jezus opstond uit de dood, wordt er in de tempel, of in de morgen, komt de priester, die gaat naar het veld en die snijdt de eerstelingen af. Dat brengt hij naar de tempel en dat beweegt hij als een beweegoffer voor God. De eerstelingen, want het is een oogstfeest. En op dat moment in de ochtend, in de vroege ochtend, staat Jezus op uit het graf als de eersteling. En wat betekent dat? Dat er na hem een hele oogst komt. Daar zijn jullie onderdeel van. Daar ben ik onderdeel van. En dan gebeurt er zoiets boeiend. Hij ontmoet daar een vrouw, Maria. En dan zegt hij de fantastische woorden. Lees het Johannes Evangelie, zoek maar op. Overal spreekt hij, mijn vader, 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 mijn vader. Tot en met de opstanding. En dan zegt hij deze woorden tegen Maria. Maria, ik ga naar mijn vader, die ook jouw vader is. De weg is vrij. De belofte die God geeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Jij zal een zegen zijn. Ik zal jou zegenen dat de volken gezegend mogen worden. Dan zie je dat steeds groter worden. Hebben geen tijd om. Maar dan komt de Heer Jezus en dan gebeurt er iets. Dit is het nieuwe verbond. Wat vorige week hier gedaan is, begrijp ik, dus avondmaal. En dan mag je dat denken. En de weg is volledig open naar de Vader. Dat was Jezus' missie. En hoe deed Jezus' missie dat? Waarom? Omdat hij volledig, volledig gehoorzaam was. De Heer Jezus die ging naar de Vader en kwam gelukkig ook weer terug. En ik wil een tekst voorlezen over het nieuwe verbond. Ook nog eventjes, de Heer Jezus leefde in het Nieuwe Testament, maar Jeremia sprak al over een nieuw verbond. Het Oude Testament werd al aangegeven, er komt nog meer. En dat vind ik zo mooi van Paulus ook, die in die tijd leeft, ook van de evangelie, dan iets daarna. Die bewijst aan de hand van de geschriften, dat waren niet zijn eigen brieven, daar gebruikte hij de Tanach voor. Hij bewees in het Oude Testament, Jezus is de Messias. Moet je je voorstellen als Jood, dat je denkt van, dan lees je dat, hij is inderdaad de Messias. Wij zijn zo rijk, wij hebben het hele nieuwe evangelie ook nog eens. En alle brieven. We hebben hier een schat van informatie. En ik hoop ook dat die regelmatig opengeslagen wordt. Maar er staat in 2 Korinthe 5 vers 19. God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld. En hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen. Want daardoor kunnen ook zij vrienden van God worden. Andere vertaling zegt dit: het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtreding niet aangerekend. En dat is een boodschap voor iedereen. Johannes 17, waar hij spreekt over mijn vader, zegt dit. Johannes 17, vers 21. Laat hen allen één zijn, vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij heeft gezonden. Jezus heeft een grote visie, niet alleen, alleen Israël. Johannes 3, vers 16, bekende tekst. Opdat iedereen die in hem gelooft. God had een missie om iedereen bij hem te brengen. En dat deed hij volledig uit gehoorzaamheid. Hij deed de wil van de Vader. Laatste. Onze missie. Nou kan je helemaal in paniek raken natuurlijk. Oh, nu moet ik allemaal dingen. Nou, misschien wel. Ja, ik heb geen flauw idee. Misschien zegt de Heilige Geest wel iets tegen u. Maar het gaat erom van onze missie. Die loopt dus constant door. God gaf Abraham een opdracht. God gaf Israël een opdracht. God gaf de Heer Jezus een opdracht. En toen stopte het. Want wij zijn al gered. Wij leven in de opdracht. Zo heb ik hem bewust genoemd. Ja, dat moet de Heilige Geest allemaal doen. Dat is ook zo, hè. We kunnen het evangelie tot het hart brengen, niet erin. Dat doet de Heilige Geest. Maar wat zegt de Heer Jezus in Matthäus 28 op het allerlaatst? Dan zegt hij, hij had gezegd van ik zal jullie terugkomen. Er staan de discipelen, waarschijnlijk 120. Niet alleen de 12 stonden er. Stonden waarschijnlijk veel meer mensen. En dan zegt hij namelijk, mij is gegeven alle macht op hemel en aarde. Denk even aan die sleutels. Hij heeft de dood en het dodenrijk. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga uit de wereld in. Eerst in Jeruzalem enzovoort enzovoort. Maakt discipelen. En dan komt er, ik hoorde die ergens nog eens een doopdienst krijgen. Wij krijgen over 2 weken geloof ik een doopdienst. Ja, ik dacht al. En wat zegt hij dan? Doopt hen en onderwijst hen. Ik heb geen flauw idee of ik gedoopt ben. Maar als je een kind van de Heer bent, dan hoop ik dat je het eerst volgende keer gedoopt wordt. Ik zeg het gewoon zo. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En dat zijn nou van die kleine dingen. Wij leven in de tijd van de opdracht. Die opdracht heeft de gemeente gekregen. Wij allemaal dus. Zodat iedereen die zegen mag krijgen. Daarom bid ik bijna altijd, Heer, zegen ons, zodat we een zegen mogen zijn. Het is niet dat we alleen maar oplopen te potten. Of dat we alleen maar geestelijk groeien en groeien en groeien. Het kan niet anders dan dat dat doorgaat naar anderen. Wij drinken uit de bron en stromen van levend water zullen uit je binnenste komen. Ja, die stromen weg hoor, naar de ander toe. En weet je hoe bijzonder dat is? En dat is niet om daarmee te zeggen van, oh je faalt. Of gaat het vanmorgen helemaal niet om. Om de rode lijn, het verlangen wat God wil. En dan hoop ik dat er iets komt dat je denkt van, ja, wat mag ik nog doen voor u weer? Hoe wilt u mij gebruiken? Ik reed er net hierheen in de auto en toen stond er een lied op van Casting Crowns. Misschien kennen een aantal. Ik weet even niet hoe het nummer heet. Ja, Heroes heet dat. En dat lied gaat over heroes voor normale mensen, helden. Gewoon normale mensen die vermomd zijn als engelen. En dan zingen ze toevallig ook over een leraar en over, nog over 2, 3 beroepen. Die gewoon dagelijks hun werk doen. Maar daarin de liefde van Christus verspreiden. Dat is onze opdracht. En weet je wat zo mooi is? Het geldt voor iedereen. En wat ik ook wil bevestigen is dit. De motivatie is niet de wet. Wij zijn heel erg geneigd. Oh ja, je ziet hem wel. Ja, Gods missie, Jezus missie. Moet ik nu wel doen? Ja, misschien wel. Misschien roept de Heer Jezus. Maar wij moeten ook gewoon soms dingen doen. Hè? Hij is onze Heer. Ik vond het een fantastisch lied echt net. Hè? Want dan zongen ze het ook. Jezus is Heer. Dat betekent dat hij het voor het zeggen heeft. Maar dat doet hij wel onder zijn zegen. Romeinen 8, 9, 10, allemaal die dingen. Je kan naar het vlees leven. Dan ga je onder de wet. Of naar de geest. En de geest geeft vrijheid. Laat je geen slavenjuk opleggen, zegt Paulus in Galaten 3. Je bent vrij. Maar daaronder zegt hij wel gelijk, maar je hebt ook een boodschap. En die boodschap mogen we vertellen. En dat is zo mooi. En weet je wat zegt 2 Korinthe 5 vers 14? 2 Korinthe 5 vers 14. Want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus. In het Oude Testament hadden ze de wet. Let op, misschien heb ik het gezegd, maar heel belangrijk. Ze werden bevrijd uit Egypte. Toen kwam de berg Sinaï, daar kregen ze de wet. Dus ze werden al bevrijd en toen kregen ze de wet. Niet omdraaien. Oh, ik moet dit doen en dan word ik bevrijd. Nee, je bent bevrijd en hij gaf de wet. Waarom? Om volledig tot bloei te maken. Konden ze daar aan leven? Natuurlijk niet. Daarom hadden ze de offercyclus. Dat verwees naar het kruis. Ze waren constant afhankelijk van de Heer. En dan gaat het zo verder en dan gaat het verder. God is trouw en dan kom je bij de evangelie. En dan zegt de Hebreeënbrief: de weg is vrij toegankelijk. Wij kunnen vrijmoedig binnengaan. Het anker van je hoop ligt in het heilige der heiligen. Nou, ankers spreken mij aan, dan komen de boten weer terug. Dus ik heb een anker in mijn hand. Die gaat niet horizontaal, maar die gaat de hemel in. En die ligt daar vast en zeker. Dat zegt het woord. In het heilige der heiligen. En dat anker kan ik dagelijks vastpakken. En ik mag dagelijks binnenlopen bij God, de heilige God. Dat is bizar. Dat is wat de Heer Jezus deed. En dan heb je die missie. En dan ben je een koningskind. En dan zeg je, ik ben zo blij dat je het voorgelezen hebt. Gisteren lazen we het ook nog in een andere setting. Vrijdag of vrijdag. En volgens mij is het 2 Petrus, of 1 Petrus, vers 2, vers 9. Je bent een koninklijk priesterschap. Je bent een heilige natie. Je bent kinderen van God. Jij kon het beter citeren als ik. Maar er staan allemaal van die mooie dingen in. Dat zijn allerlei dingen die op Israël lagen en binnen de cultus van de offerdienst waren. En die zegt Petrus, dit zijn jullie. Omdat jullie gered zijn uit de duisternis naar het licht. En als we dan weten wat Gods verlangen is. En we weten wat de Heer Jezus gedaan heeft in het goede nieuws. Waarom zijn wij dan zo bang om in tijdens de opdracht om er überhaupt van te praten? Waarom laten we ons dan zo intimideren? Waarom laat ik me zo intimideren? Want ik kan hier makkelijk praten hoor, maar ik meen het echt. Ik vind het zo moeilijk om het tegen mijn collega's te vertellen. En dan hoop ik dat ik het in daden mag laten zien. Maar ik wil wel de vraag noemen. Als God zegt zelf door de Heer Jezus Christus, ik ben bij jou tot het einde der aarde. Ik heb alle macht in hemel en aarde. Ik laat je nooit alleen. Wil je de opdracht delen? En dan staan wij in die opdracht en dan kijken we terug en dan zitten we in een situatie met COVID en al die dingen die onrust geven en allerlei berichtje krijg je binnen. Maar dan kijken we vooruit en dan weten we één ding. De Heer Jezus zit op zijn troon. Hij heeft de sleutels van de dood. Hij heeft de sleutels van het dodenrijk. Ik heb de Heilige Geest in me. Ik ben een gered kind van de Heer. En ook als ik me niet helemaal goed voel, dan ben ik nog steeds in diezelfde staat. En dan komt de key. Daar heb je elkaar voor nodig. Dit kan je niet zelf. En dat is de gemeente. Onze missie, ik heb ook niet helemaal erop gezegd, we moeten de zending in en weet ik het. Dat mag de Heilige Geest doen. Misschien zit je hier wel en denk je, ja, ik kan niks. Je kan wel degelijk iets. De Heilige Geest geeft gaven tot opbouw van de gemeenschap. Romeinen 12, 1 Korinthe 12, dat staat er gewoon. En dat geeft hij nu ook. Daar ben ik echt diep van overtuigd, omdat het Gods woord is. En ik hoop dat als we dit meenemen, dat je ook gewoon de vraag stelt. Ik stel hem heel bewust zelf de afgelopen maanden. Wat mag ik nu nog doen voor u? Vandaag 52. Hoe lang heb ik nog? Geen flauw idee. Maar wat mag ik nog doen? En ik hoop dat we die vraag allemaal meenemen en dat we gewoon, onze missie is niet afhankelijk van wat wij kunnen. Dat is afhankelijk van wat God, dat zegt de Efezebrief, die heeft werk voorbereid dat wij mogen doen. Maar goed, dan wijd ik te veel uit. Maar er zitten zoveel mooie dingen in. Ik hoop dat het een bemoedigende boodschap is dat wat verlangen oproept. En ook als u hier misschien zit dat u denkt van, ja, maar dat mis ik. Heel goed. Dat betekent dat er iets gebeurt. Dat je zegt, maar dat herken ik niet meer van God. Dan betekent ook dat er iets gebeurt. En misschien zit er wel een verlangen. De uitdaging is dan dit. Praat er eens met een broer of zus over deze komende week. Dat ik zeg, joh, ik heb een verlangen. En ik, hoe kan ik nou door God gebruikt worden? Praat met elkaar. En niet alleen maar hier bij elkaar en dan weer 6 dagen stilte. Want je hebt elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. Laten we een zegen vragen. Vader, ik wil u danken, Heer. En het triggert bij mij zoveel. Uw woord is zo rijk. En het is gewoon een lijn eventjes, Heer, die we gekeken hebben. De schepping, de zondeval, de belofte. Heel de geschiedenis van Israël, de profeten, alles wat er komt, Heer. Alles wat we kunnen leren. Zoveel rijkdom wat erin verborgen ligt. Ook allemaal verwijzend naar u. En dan het evangelie. De Heer Jezus Christus die zijn leven geeft voor ons. U had ons eerst lief. En vanuit die rijkdom, Heer, gaat u naar de hemel en geeft u de Heilige Geest. En die komt wonen in ons. Heer, het is fantastisch. En dan leven wij in een tijd na de evangelie, Heer, in de opdracht die u gaf aan uw kerk. Aan ons allemaal. Wij zijn kinderen van Abraham, zegt uw woord. Door het geloof. U gaat verder met Israël, maar ook met al die gelovigen uit de heidenen, om het zo te noemen, Heer. En eens zullen we daar staan als een gemeenschap die niet te tellen is. Maar we willen nu, Heer, in deze tijd een instrument zijn door uw Heilige Geest. Wilt u ons zegenen? Wilt u ons boven onszelf uittillen, Heer? En wilt u ons dingen die om ons heen gebeuren? Wilt u ons helpen, Heer, om die te zien zoals u ze ziet? Wilt u ons leren denken, Heer, zoals u denkt? Wilt u ons leren handelen, Heer, zoals u wil dat wij handelen? Zodat wij de zegen mogen ontvangen om een zegen te zijn. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.